Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit het gebed des Heren het derde vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heer. Het derde vers van het gebed des Heren. Luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord Gods uit de profetieën van Jesaja, het 42e hoofdstuk, de eerste 12 versen, Jesaja 42, vers 1 tot en met 12. En na de schriftlezing zingen we Psalm 67, Het tweede vers, Psalm 67, het tweede vers. De volken zullen u belijden, o God, u loven al tezaam. Jesaja 42, ziet mijn knecht, dien ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven, hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden en hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld en de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Alzo zegt God de Heere, die de hemelen geschapen en ze uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt, die het volk dat daarop is de adem geeft en de geest dengene die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid en ik zal u bij uw hand grijpen en ik zal u behoeden en ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen, om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis die in duisternis zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam. En mijn eer zal ik geen anderen geven, noch mijn lof de gesneden beelden. Zie, de voorgaande dingen zijn gekomen, en nieuwe dingen verkondig ik, eer dat zij uitspruiten, doe ik uw lieden die horen. Zingt de Heere een nieuw lied, zijn lof van het einde der aarde, gij die ter zee vaart, en al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners. Laat de woestijn en haar steden de stem verheffen, met de dorpen die Kedar bewoont. Laat hen juichen die in de rotstenen wonen, en van de top der bergen af schreeuwen. Laat ze de Heere de eer geven, en zijn lof in de eilanden verkondigen. Gemeente, wij slaan vanmorgen weer op het 49ste hoofdstuk van de profetie van Jesaja. En wij lezen als onze tekst vanmorgen de versen 4 tot en met 6 van dat hoofdstuk. Jesaja 49, de versen 4 tot en met 6. Doch ik, dat is de knecht des Heren, doch ik zeide, ik heb tevergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Gewisselijk mijn recht is bij de Heren en mijn werkloon is bij mijn God. En nu zegt de Heere, die mij zich van moeders buik af tot een knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou. Maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heeren, en mijn God zal mijn sterkte zijn. Verder zeide hij, het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Laten wij over de bediening van Gods woord eerst Gods zegen bidden. Ootmoedig zeggen wij u dank, Heere, voor het voorrecht dat wij vanmorgen samen in uw huis mogen komen. U hebt ons weer een week gedragen en gespaard. En ieder heeft zo zijn eigen leven en levensomstandigheden gehad. Maar in dit morgenuur mogen we weer rondom uw woord vergaderen en ontzetten onder datgene wat van uwentwege tot ons zal worden gesproken. En wat is dat een zegen, Heere, dat wij die gelegenheden nog hebben om te vernemen wat gij tot ons te zeggen hebt. Dat er die gelegenheden nog zijn, en dat bijzonder op de dag die naar uw naam genoemd is, die gij zelf afgezonderd hebt onder de dagen der week, om met elkaar en ieder voor zich persoonlijk te zoeken naar datgene wat tot onze eeuwige vrede dient. O, laten wij het alle beseffen, Heere, dat gij ons nog rijke zegeningen en voorrechten geeft. Laten we het alle beseffen dat te midden van de kortstondigheid en de vergankelijkheid en de ijdelheid van het aardse leven, waar alles voorbij gaat en waar alles slechts tijdelijk is, gij woorden doet horen die eeuwige waarde hebben, want het zijn de woorden van het eeuwige leven. Doe het ons beseffen, Heere, wat een voorrecht het is dat wij die leven te midden van alles wat bedriegelijk is, van alles wat leugenachtig is en teleurstelt, mogen horen het woord der waarheid. Het woord, Heere, dat niet liegt, dat niet bedriegt, maar dat ons eerlijk zegt wie wij zijn, wie gij zijt en wat gij ondanks onze zonden nog van ons maken en met ons doen wilt. Heere, wij bidden van u dat wij aandacht mogen hebben voor die woorden van eeuwig leven, die woorden der waarheid, die woorden der zaligheid. Het is u bekend, Heere, van nature letten we daar niet op. Dat heeft ook de knecht des Heeren tijdens zijn profetische bediening ondervonden, dat er geen aandacht was voor wat van uwentwege gesproken werd. En vandaar dat hij klaagde, en we horen het hem vanmorgen doen in het woord van onze tekst: ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk besteed. Heere, en zo is het met elk mens. De reactie van ons verdorven, zondig, ongelovig hart op uw woord, op de prediking van uw woord, op uw roepstemmen, zal altijd een reactie van afwijzing zijn. Wij verkiezen het niet om u de Heere te vrezen. En wij weigeren gehoorzaam te zijn. Wij keren ons af van u met een altoos durende afkering. En er is niemand die vanuit zichzelf naar zijn maker vraagt. Heere, zo staat het er met ons voor. En u weet het, wie het zijn in ons midden die altijd nog in die gesteldheid voortleven. Allen die onwedergeboren zijn en die nog nooit in waarheid zichzelf hebben leren kennen en u nodig kregen. En u weet ook, Heere, dat het steeds weer de afdwaling in het leven van hen die u vrezen is, om toch weer op eigen gekozen wegen te gaan en toch weer u de Heere te verlaten en te vergeten. Ach, ook aan uw volk hebt en houdt u zoveel werk. En ook in uw volk wordt u menigmaal zo teleurgesteld, o Heere. En ook gij, Heilige Geest, Gij ondervindt het zo menigmaal van de kant van hen in wier hart gij uw intrek genomen hebt en die gij de beginselen van het nieuwe leven hebt willen bijbrengen, dat u wordt uitgeblust en tegengestaan en bedroefd. En wat hebben we het nodig en steeds weer nodig, voor het eerst maar ook bij vernieuwing, dat gij krachtig en onwederstandelijk werkt, dat gij overhoogde Christus door uw woord en door uw geest zondaren wederbaart en dat nieuwe leven schenkt, maar dat gij ook leven schenkt aan de ziel, aan het hart van allen die u vrezen, opdat zij herleven mogen en opdat zij waarlijk mogen wandelen in dat spoor der gerechtigheid om uw naams wil. Heren, we bidden u voor dat, om dat werk van uw geest. We bidden u om dat overwinnende genadewerk in ons leven. Wij bidden u, Heren, om dat onwederstandelijke werk, dat alleen de Heilige Geest verrichten kan, waardoor blinde ogen opengaan en waardoor weerbarstige harten geopend worden en waardoor onwilligen gewillig gemaakt worden. Datzelfde werk ook, Heren, waardoor uw volk mag worden verlevendigd en waardoor de hoop op u mag worden versterkt. Datzelfde werk waardoor het geloof werkelijk geloven mag. Het geloof genoeg mag hebben aan u en aan uw onfeilbaar woord en uw onverbrekelijke toezeggingen. Heren, schenk dat. En geef dat de prediking van deze morgen daaraan mee mag werken, daaraan dienstbaar mag zijn. Als wij mogen letten opnieuw op die knecht des Heren en op wat hij van Gods wegen mocht ontvangen. Op de garantie die hij kreeg, op dat zijn werk niet ijdel is. En dat als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, hij metterdaad zaad zal zien. En dat het welbehagen des Heren door zijn hand, ondanks alle tegenkanting, toch gelukkiglijk voort zal gaan. Heren, geef dat wij bij dat werk dat hij verricht betrokken mogen zijn. En schenk ons zo uw gunst, uw ontferming. Wij bidden, Heren, dat gij zo rijkelijk in ons midden wilt werken. Ach, u hebt er geen reden voor als u ziet naar wie wij zijn en naar wat ons leven is. Want dan is er zoveel dat ons schuldig stelt, zoveel dat ons onwaardig maakt, dat u ons met alle recht voorbij zou kunnen gaan. Maar zie ons niet aan in onszelf en geef ons niet naar onze handen werk, geef ons niet naar wat we verdiend hebben. Maar wilt gij nog genadig wegnemen onze zonden en kwijtschelden onze ongerechtigheden en wilt u ons nog een God van ontferming zijn, om Christus wil en ons gebed ook om zijnent wil nog horen en verhoren. Heren, wij bidden u voor hen die hier niet kunnen zijn. Draag gij voor hen zorg in al hun noden en in al hun behoeften. En wilt u zich over hen betonen een genadig en een barmhartig God te wezen. Zegen al de arbeid in uw koninkrijk. Breid uw rijk uit, Heren, verstoor de werken der duisternis, breek het rijk van de boze af. En wilt gij het bewijzen, ook op deze zondag, dat u voortgaat met uw werk, zegen daartoe uw knechten, en bekwaam hen om het woord te spreken naar de mening van uw geest. Geef dat zij het doen mogen, Heren, in een besef ook van hun verantwoordelijkheid tegenover u die hen zond, en in een besef van afhankelijkheid, omdat ze uit zichzelf ook niets kunnen en van zichzelf niets hebben, maar wilt gij zo hun arbeid nochtans gebruiken en uw naam verheerlijken. Heren, vergeef genadig al onze zonden die uw hoogheid schonden en wilt u ons voor uw rekening nemen, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 22, het 14e en het 15e vers. In het eerste deel van dit hoofdstuk, Jesaja 49, horen wij de knecht des Heren. En dat is de Messias, de Heere Jezus Christus, spreken van het feit dat hij door zijn God en Vader is aangesteld. Dat hij met een taak bedeeld is. En dat hij in de goddelijke bescherming delen mag. Hij is Gods knecht, door God aangesteld, door God bekwaam gemaakt, terwijl zijn voornaamste taak was het brengen van het woord. Zoals dat in vers 2 door hem beschreven wordt, als hij het daar heeft over zijn mond, die door God gemaakt is tot een scherp zwaard. Ja, inderdaad, het voornaamste werk van de knecht des Heren in de jaren van zijn officiële optreden op aarde is geweest het brengen van het woord van God. En terecht wordt hij dan ook genoemd onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil van God tot onze verlossing volkomen heeft geopenbaard. Ik zeg niet dat daarmee alles gezegd is, natuurlijk niet, want wij weten dat hij ook priester was en wij weten dat hij koning is. Maar dat wil alleen maar dit zeggen tijdens zijn openbare optreden hier op de wereld. Toen hij hier in het land Kanaan was, bestond zijn voornaamste arbeid in het brengen van het woord. En dat is dan daarna aan het einde van zijn leven meer geworden, het brengen van het offer, waar hij priester en offer tegelijk zijnde het offer ter verzoening voor de zonden van zijn volk heeft gebracht. Zo hebben we vorige week met elkaar gezien dat die knecht des Heren in een zeker zelfgetuigenis, een getuigenis aangaande zichzelf bekend maakt aan alle inwoners der aarde. Want ze moeten het allen horen, ze moeten het allen weten, dat hij van Gods wegen deze taak, deze roeping heeft ontvangen en dat het zijn werk is om zondaren zalig te maken. Als we vanmorgen verder lezen in het 49ste hoofdstuk van Jesaja, dan komen we bij de versen die ik u zo pas gelezen heb, waarin we een ander aspect weer ontmoeten. Hier gaat het, en ik denk dat ik de boodschap van onze tekst zo mag samenvatten, hier gaat het over Gods garantie met betrekking tot het werk van de knecht des Heren. De knecht heeft werk gekregen, heeft een opdracht, een taak ontvangen. En hoe zal het nu gaan bij de uitvoering van die taak? Hoe zal dat nu gaan met dat werk? Wat zal het resultaat ervan zijn? Wel nu, hij ontvangt een goddelijke garantie met betrekking tot het werk dat hij verrichten moet. Want die vraag kun je natuurlijk altijd stellen als iemand een bepaald werk verricht. Zal dat slagen? Zal dat resultaat hebben? Als je studeert voor een examen, zal dat studeren resulteren in een goede uitslag op het examen? En zo zijn er zoveel voorbeelden te noemen van het werk dat een mens te doen krijgt. Zal het succes hebben? Nu, de knecht des Heren kreeg opdracht om zijn mond te gebruiken en het woord van God te verkondigen, het woord der zaligheid te prediken, en wat zal daar het resultaat van zijn? Wat komt er van dat werk terecht? En dan ziet u bij het begin van onze tekst dat de knecht des Heren reden heeft om te klagen over de ijdelheid van zijn werk, de nutteloosheid. Het is te vergeefs alles wat hij doet. Toch, ik zeide, ik heb vergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Hij heeft zich ingespannen. Hij heeft geijverd, zodat hij zelfs kon zeggen, de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Bij dag en bij nacht heeft hij gezwoegd in de taak die hem van Gods wegen toebedeeld was. Maar nu, als hij het alles overziet, nu klaagt hij, het is alles te vergeefs. Wat is dat? Wel, dat is een uiting van teleurstelling. Dat voelt iedereen aan. Teleurstelling. Is dat een klacht van ongeloof bij de knecht des Heren, zoals we dat bij andere knechten des Heren wel tegenkomen? En dan denken we bijvoorbeeld aan Elia, die eigenlijk ook gezegd heeft, het is allemaal te vergeefs. U herinnert zich die periode uit zijn leven toen hij vluchtte voor Izebel, die gedreigd had hem te doden. En toen hij al verder gaande naar het zuiden in de woestijn terecht kwam en daar aanmächtig onder een jeneverstruik neerviel. En daar zei Heere, neem mijn ziel maar van mij, want het is mij beter te sterven dan te leven. Want al de arbeid die ik verricht heb, is ijdel en nutteloos. En hij kan de woorden van deze knecht des Heeren tot de zijne maken. Dat was een uiting van teleurstelling, van moedeloosheid. Maar dat was een uiting van ongeloof. Is dat bij deze knecht des Heeren ook zo? Dat hij bij al de moedeloosheid en de teleurstelling die hem overvalt vanwege het feit dat zijn arbeid te vergeefs is, nu ook in ongeloof klaagt? Nee, hij klaagt niet vanuit eigen ongeloof, maar hij klaagt over de ongelovigheid bij het volk waarnaar hij gezonden is. Ongelovigheid en onbekeerlijkheid aan de kant van Israël. En zo heeft de Heere Jezus geklaagd. En we horen het hem zeggen in het 23e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. O Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen gelijk een hen haar kiekens. En gij hebt niet gewild. En dan weet hij ook waar dat op uit zal lopen. We lezen het in Lucas 19, dat als hij van de Olijfberg afkomt en de stad Jeruzalem ziet liggen, waar hij zoveel gepredikt heeft en waar zoveel van zijn tekenen en wonderen geschied zijn, dat hij dan in tranen uitbreekt, want in zijn geest ziet hij al wat er gaat gebeuren met die ongelovige en onbekeerlijke stad en haar inwoners. En het is hem een benauwdheid van de ziel als hij dat oordeel Gods zich ziet voltrekken over de goddelozen die hem afwijzen en die zijn woord in de wind slaan. En dat kan hij niet met droge ogen aanschouwen. En daarom hij weent als hij de stad ziet. En als hij constateren moet wat hij hier in de woorden van onze tekst zegt. Ik heb tevergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. O, dat verschrikkelijke ongeloof dat hij iedere keer weer tegenkwam in de harten van hen tot wie hij sprak. En die onbekeerlijkheid die hij ontdekte en die zelfgenoegzaamheid. O, ze zouden het zelf wel redden en ze zouden het zelf bij God wel in orde maken. En ze zouden met hun wetswerken wel het evenwicht herstellen dat omdat verstoord was door de zonden die zij bedreven hadden. Maar ze hadden daarbij geen hulp van Christus nodig en ze hadden daarbij het evangelie van Gods genade zoals hij dat kwam brengen niet nodig. Hij die de weg, de waarheid en het leven is, ze sloten hem buiten hun leven. En die bittere teleurstelling aan de kant van de knecht des Heren. En de schrik die hem bevangt als hij ziet hoe God dat ongelovig bestaan straks zal gaan vergelden. En inderdaad, er was reden voor de knecht des Heren om te zeggen, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hoeveel waren het er nu op dat hele volk gerekend die hem gingen volgen? Hoeveel waren het er nu die hun vertrouwen op hem leerden stellen? Hoeveel waren het er nu die braken met hun eigen gerechtigheid, die braken met hun zondig leven en die hem gingen volgen en die hem kregen lief te hebben? Het waren er toch maar weinigen. De meesten die hem volgden, volgden hem ook nog om de broden. Volgden hem ook nog om de tekenen. Maar ze volgden hem niet om zijn zelfswil. Ze volgden hem niet omdat zij hem nodig hadden gekregen. En inderdaad, die knecht heeft reden om te klagen. Het is allemaal te vergeefs. En toch, Als hij gesproken heeft deze klacht, deze teleurstelling, dan mag de knecht des Heren toch ook getroost zijn. Want al lijkt het er dan op, als hij ziet wat voor ogen is, dat alles te vergeefs is, toch weet hij dat zijn arbeid niet ijdel is. En vandaar dat we direct ook in het vierde vers die uiting van vertrouwen vinden, gewisselijk. Nochtans, mijn recht is bij den Heere en mijn werkloon is bij mijn God. Mijn recht, hij bedoelt daar mijn rechtvaardiging. Al is hij nu veracht en de onwaardigste onder de mensen, en al beschouwen de mensen hem als iemand die van God geplaagd, geslagen en verdrukt is, al beschouwen ze hem als alleruitvaagsel, al beschouwen ze hem als iemand van wie ze hun aangezicht kunnen verbergen en wie ze de rug kunnen toekeren. Nochtans, God zal hem straks openlijk rechtvaardigen. God zal straks van hem bewijzen en over hem uitspreken dat hij zijn knecht is. En dan zal God hem tevens zijn werkloon geven. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien. Dan zal de Heere het welbehagen door zijn hand gelukkiglijk doen voortgaan. Want het is niet ijdel wat die knecht doet. En de arbeid die hij besteedt is niet onnut en te vergeefs. En in dat vertrouwen heeft de Heere Jezus meerdere malen tijdens zijn rondwandeling op aarde ook geleefd. O, er waren momenten van bittere teleurstelling. Luister eens naar wat hij zegt als hij over de steden spreekt waarin de meeste van zijn krachten geschied zijn. Chorazin, Bethsaida, Capernaum. Hoor eens hoe hij dan klaagt en hoe hij dan ook het oordeel moet aankondigen en hoe hij ze dan verwijten moet maken. Gij Capernaum dat tot de hemel toe verhoogd zijt, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. En wat een bittere pijn heeft dat zijn liefdevol borghart gedaan, dat hij al die arbeid daar verricht had en dat er schier niemand was die op zijn prediking geloofd heeft. En dan, juist in die periode, heeft de knecht des Heren het toch ook geweten dat zijn recht en zijn werkloon bij God zou zijn. En hij heeft zich te dieruren verheugd en verblijd en gezegd: ik dank u, Vader, dat gij het voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en dat gij het de kinderkens geopenbaard hebt. En toen ging hij niet als Elia onder die jeneverstruik bij de pakken der moedeloosheid neerzitten en zeggen: nee, mijn ziel maar van mij, want het is mij beter te sterven dan te leven. Maar als hij de teleurstellingen ontdekt en als hij de onbekeerlijkheid ziet en als hij het vergeefse van zijn arbeid aanschouwen en doorleven moet, dan gaat hij toch vanuit de wetenschap dat zijn recht bij God en zijn werkloon bij de Heere is, opnieuw door met zijn arbeid. En hij zegt: het komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En zo mag hij weten dat zijn arbeid niet te vergeefs is. En de knecht heeft steeds weer opnieuw kracht ontvangen om voor te gaan, om zijn mond te gebruiken en om het uit te roepen: wend u tot de Heere en wordt behouden. En dan heeft hij, zoals dat in het volgende vers staat, die taak in de eerste plaats gekregen met het oog op het volk van Jacob, met het volk van Israël. Dat heeft hij zelf ook gezegd, nietwaar? Hij was gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël. Zo zei hij toch tot de Canaanese vrouw die een heidin was, een Canaanitische. En die vroeg om zijn hulp en om zijn genade in het leven van haar dochter. Maar hij wees haar aanvankelijk af, want hij zei: ik, mijn taak ligt binnen de grenzen van Israël. Ik heb de opdracht gekregen om Jacob tot de Heere weder te brengen. De verloren schapen van het huis van Israël. Maar juist daar doet hij die teleurstelling op. Juist daar ondervindt hij dat Israël zich niet verzamelen laat. Juist daar ondervindt hij het, hij is gekomen tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Die teleurstelling dat hij juist onder dat volk waar hij zelf deel van uitmaakte, moest meemaken dat zij hem afwezen. Dat ze hem verwierpen. Hem die als herder tot hen kwam. Dat zit in dat woord wederbrengen. Als afgedwaalde, verloren schapen was dat volk van Jacob. En die herder kreeg opdracht om ze terug te brengen, weer te brengen, tot de kudde te brengen. Maar ze laten zich niet verzamelen. Integendeel, zoals Zacharia voorspeld heeft in het 11e hoofdstuk van zijn profetie. Ze hebben hem als de herder Gods loon gegeven en hem daarmee weggestuurd. Die verschrikkelijke teleurstelling die hij ondervindt als hij komt tot het zijne om ze te behouden en weder te brengen. Dat ze zich dan niet laten verzamelen en dat ze hem dan niet aannemen. Die heeft hem ontzaggelijk pijn en verdriet gedaan. Maar nochtans, en weer, in het 5e vers opnieuw, spreekt hij van zijn verwachting. Spreekt hij van zijn hoop, spreekt hij van de zekerheid die hij heeft. Dat hij nochtans verheerlijkt zal worden in de ogen des Heren. En dat zijn God nochtans zijn sterkte zal zijn. Nu wel vernederd, nu wel versmaad. Nu wel verworpen, maar de heerlijkheid komt. De heerlijkheid komt. Het is immers Gods zaak waarin hij bezig is. Het is immers het werk dat de Heere hem opgedragen heeft. En God, zijn God, weet zijn tegenspoeden. Hij weet zijn moeite en teleurstellingen. Maar hij ondervond het wat David zijn voorvader al mocht ondervinden. Hij ondervond het wat het betekent om zich te sterken in de Heere zijn God. En zouden daar ook die nachten doorgebracht in de eenzaamheid niet voor gediend hebben in het leven van de Heere Jezus? Als hij de eenzaamheid opzocht en een berg beklom in de duisternis om daar te bidden, zou dat niet zijn met de bedoeling dat hij als David wel eer zich zou sterken in de Heere zijn God, en dat hij het van God opnieuw zou mogen horen en opnieuw zou mogen geloven dat zijn recht en dat zijn werkloon bij de Heere zijn, en dat die woorden toch waar zijn, dat hij zaad zal zien en dat het welbehagen door zijn hand voort zou gaan? Mijn God zal mijn sterkte zijn. Maar hoe weet die knecht des Heeren dat dan zo zeker? Wel, daar is een goddelijke garantie immers gegeven. De Heere heeft het tot hem gezegd, en dat is die God van wie hij in het eerste gedeelte al gesproken heeft, die hem in de buik van zijn moeder geformeerd heeft, die hem als knecht aangesteld heeft en die hem tot zaligmaker geroepen en bekwaamd heeft. Die God heeft hem garanties, zekerheden gegeven dat zijn werk niet ijdel zal zijn. En telkens weer als hij daarop zien mag, dan grijpt hij moed. Telkens weer als hij daarop zien mag, dan heeft hij kracht om de weg te vervolgen, het kruis te verachten en de kruis te dragen en de schande te verachten. Dan heeft hij moed en vertrouwen dat de Heere zijn werk toch zegenen zal. En dat blijkt uit drie dingen. Verder zeide hij, het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten, vers 6, de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Drie dingen, zei ik. Wel, hij is bitter teleurgesteld in Israël. De zijnen hebben hem niet aangenomen, hebben hem verworpen, hebben hem uitgeworpen. En toch zijn er de bewaarden in Israël. Dat is het eerste. Dat is het eerste waar hij bemoediging uit ontvangt. God garandeert dat er de bewaarden in Israël zijn. dat overblijfsel, naar de verkiezing der genade. O, en die zullen eruit komen. Die zullen er door zijn arbeid, die hij straks overdraagt aan zijn apostelen, uitkomen. Die zullen krachtdadig en onwederstandelijk geroepen worden. Hij heeft ze om zich heen. De discipelen aan wie hij zijn liefde verklaard heeft. En die hij een band aan zich gegeven heeft. Hij heeft ze gekregen van zijn Vader. En hij heeft ze bewaard in opdracht van zijn Vader. Het getal is nog klein, jawel. Het getal is niet groot vergeleken bij de massa die hem verwerpt, maar ze zijn er nogthans. Ze zijn er die hem gevolgd hebben, ze zijn er die alles verlaten hebben, ze zijn er die hem beleden hebben, tot wie zullen we anders heen gaan, gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Ze zijn er die in oprecht geloof aan hem verbonden zijn en over hen heeft zijn ziel zich verheugd. En hij is verkwikt geweest als hij uit hun mond die belijdenis hoorde, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Daar zag hij zijn werk vrucht dragen. En zo heeft hij de bewaarden in Israël ontvangen van zijn Vader. En hij weet dat dat er zal zijn. Al de eeuwen door. Hij weet dat ze er zullen komen. En op de Pinksterdag door zijn Pinkstergeest zorgt hij ervoor dat er weer toegevoegd worden tot de gemeente die zalig wordt. Hij zorgt ervoor dat ze komen uit al de stammen van Israël, dat overblijfsel. En dat is een eerste bemoediging. Ondanks de teleurstelling aan de kant van Israël, er zijn er toch ook uit dat volk van Abraham gesproten, die in hem Israëls zaligmaker leren aanschouwen. Maar, en dan komt de tweede, het zal bij die bewaarden van Israël alleen ook niet blijven. De knecht kreeg opdracht en in die opdracht ligt ook Gods garantie besloten dat dat werk niet mislukken kan, dat hij Jacob tot hem weer brengen zou, ondanks het verzet van de kant van het volk. Want in vers 6 lezen we het weer, dat hij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob. Niet alleen de bewaarden, maar ook de stammen van Israël zal hij oprichten. En hij zal ze brengen. En hij zal ze voeren. Er komt een tijd dat niet slechts de bewaarden in Israël, niet slechts het overblijfsel na de verkiezing der genade, niet slechts die enkelingen uit het volk van Abraham gesproten, hem zullen volgen en hem zullen aanhangen. Maar er komt een tijd, zoals de apostel Paulus dat in het 11e hoofdstuk van de Romeinen heeft beschreven, dat gans Israël zalig zal worden. En dat de Heere zich over dat ganse volk, over de stammen van Israël, zal gaan ontfermen. En dat zo aan het einde der tijden dat werk van die knecht des Heeren ook onder dat volk van Abraham toch zijn resultaat gaat krijgen. En dan is er een derde bemoediging. Want dan heeft God ook nog tot hem gezegd, en als dat dan zo is, het bewaren van die bewaarden en het herstellen en weer oprichten van de stammen van Israël, dan is dat nog te gering in mijn ogen. Want dan geef ik mijn knecht een nog groter werkloon. Dan geef ik hem ook tot een licht voor de heidenen, opdat hij mijn heil zou zijn tot aan het einde der aarde. Dan is zijn zegen niet verspreid alleen op Israël. Dan is zijn werk niet alleen vruchtbaar onder die stammen van Israël, maar tot aan de einden der aarde zal gezien worden het heil van onze God. Zoals Simeon dat heeft geprofeteerd toen hij het kind nog maar als klein kind in zijn armen had. Hij is gegeven tot een licht, tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van het volk Israël. Ja, God zal Christus een volk geven bestaande uit mensen afkomstig uit alle volkeren van deze aarde. En het zal worden één kudde, een grote schare die niemand stellen kan. Uit Jodendom en Heidendom. En het is deze goddelijke garantie. Waardoor de knecht des Heren gesterkt wordt. Hij zal zaad zien. Ze komen. Het overblijfsel. Gans Israël. En uit al de volkeren van deze wereld. En vanwege de arbeid zijner ziel zal hij het zien. En verzadigd worden. Verzadigd met eeuwige vreugde. Als hij van zijn God en Vader een naam ontvangt, welke is boven alle naam. Gemeente, zo heeft deze knecht des Heren goddelijke garanties gekregen dat zijn werk niet mislukken kan. Maar dat het voorspoedig voortgang zal hebben. En als we zo met elkaar de woorden van onze tekst hebben gelezen en geprobeerd die woorden te begrijpen en te verstaan, dan wil ik langs dezelfde weg als een vorige keer met u vanuit de woorden van onze tekst een aantal lijnen gaan trekken die in de vorm van een aantal toepassingen ons het woord van God wat dichterbij proberen te brengen. De eerste gedachte is dan deze. Er zijn tijden dat het werk in de dienst van het evangelie mislukt lijkt te zijn. Maar als wij reden menen te hebben om te klagen, laat God zien dat zijn werk toch voortgaat. Er zijn tijden dat het werk in de dienst van het evangelie mislukt lijkt te zijn. Maar als wij daarom dan reden menen te hebben om te klagen, laat God weten dat zijn werk toch voortgang krijgt. Knecht des Heren klaagde, niet in ongelovigheid, maar omdat hij zo bezorgd was over de ongelovigheid van die mensen. Hij klaagde, niet omdat hij ongelovig was, maar omdat zij ongelovig waren. Hij klaagde, mijn werk is tevergeefs, want het stuit af op de hardheid van hun hart. En nu is hij, deze knecht des Heren, daar niet de enige in. Dat weten wij. Ik noemde u zo pas al het voorbeeld van Elia. En ik zou kunnen wijzen op het voorbeeld van al Gods profeten. Wat hebben die veel moeten werken. Terwijl het een ervaring was dat alles wat ze deden ijdel leek. Wat hebben die veel moeten werken en lange jaren moeten werken. Terwijl hun arbeid getypeerd zou kunnen worden met ploegen op rotsen. Is het dan zo vreemd als Gods knechten gaan klagen? Als het dan zo vreemd als er moedeloosheid over hen komt? Oh ja, bij Elia en bij Gods andere knechten is er een element dat er bij de knecht des Heren niet was. Zij klagen in moedeloosheid en in teleurstelling, dan is daar zo vaak ook gekrenkte trots in, dan is daar zo vaak ook een gekrenkte persoonlijkheid in die klacht. Dan is er een besef van weinig liefde en weinig bewogenheid meer over die onbekeerlijken. En dan is er zoveel wat niet deugt en wat niet zuiver is. En dan is vaak de klacht ook voor een groot deel voortgekomen uit hun eigen ongelovig bestaan. Maar er zijn van die situaties dat het wel lijkt alsof het werk in Gods koninkrijk geen enkel resultaat heeft. Alsof de prediking geen hart raakt. Alsof er geen mens ooit eens nadenkt over datgene wat hem van Gods wegen gezegd wordt. Het gaat allemaal maar gewoon door en er is geen bekering en er is geen verandering en er is geen terugkeer tot de Heere en er is geen vragen naar God en naar zijn sterkte. En de mens blijft zoals hij was, onbekeerd. En zo gaat hij ook verder op weg naar het verderf. Daar klaagt de knecht des Heeren over. En hij klaagt zuiver. Hij klaagt vanuit zijn liefde tot het verloren mensenkind, dat ondanks de roepstemmen toch maar doorgaat. en dat al zijn raadgevingen in de wind slaat. En er is reden tot klagen, jawel, oh ja. Als we het dan maar doen, zoals de Heere Jezus het deed. Als we het dan maar doen, en is dat er onder ons, als we de onbekeerlijkheid zien, als we onbekeerlijkheid en ongelovigheid constateren, als we zien dat het geesteloze leven geesteloos blijft en dat er geen vragen is naar de Heere en naar zijn sterkte en dat we het nog zo goed kunnen vinden op deze aarde en dat we hier ons huis zo vastgebouwd hebben en dat we hier alles zoeken te verkrijgen wat onze ziel begeert en dat we naar hogere belangen niet streven en dat we naar vergeving van zonde niet staan en om aangenomen te worden tot kind van God, ach, dat heeft ons hart niet en daar maken we geen ernst mee en daar maken we geen werk van. Als we dat dan zien, hoe is ze dan geklaagd? Hoe treuren we daar dan over? Is er dan ook nog iets van besef bij het volk van God, zoals het was bij de Heere Jezus, toen hij de stad zag, weende hij over haar. Wetende het einde van allen die zonder en buiten Christus moeten sterven. Wetende het verschrikkelijke oordeel dat wacht degenen die de weg geweten en niet bewandeld hebben. Wetende de nood, de eeuwige, de eindeloze en onafgebroken zielennood en zielenangst van hen, die niet gewild hebben dat hij koning over hen zou zijn. O, dan is er inderdaad reden om te klagen. Dan is er reden om te vrezen dat het werk soms mislukt lijkt. En toch, voor dat laatste is geen plaats. Dat heeft de knecht des Heren ook geweten. Hij hoefde toch niet te vrezen dat zijn werk mislukken zou, dat Satan het winnen zou. Zelfs niet als we constateren in het leven van anderen. En, maak het dan nog maar persoonlijker, als we het constateren in het leven van onszelf, dat de macht van de zonde sterk is, dat de macht van het ongeloof het wint, dat de macht van de onbekeerlijkheid onverbrekelijk is van onze kant. Zelfs dan niet is er reden om te wanhopen dat het werk des Heren mislukken gaat. Want de Heere laat zien, en vanuit zijn woord, en vanuit de praktijk, dat hij toch verder gaat. Dat hij toch gesloten harten opent. Dat hij toch afkerigen terugbrengt. Dat hij toch onwilligen gewillig maakt. Dat hij toch de doven horen doet. Oh, het kan wel eens wezen dat de Heere daarvoor naar een ander land gaat. Het kan wel eens wezen dat de Heere de kandelaar die ergens gestaan heeft dan van zijn plaats wegneemt en dat hij die ergens anders waar hij tot nog toe niet geschenen heeft gaat plaatsen. Dat laat de geschiedenis der kerk ook zien. Het kan wel eens wezen dat de Heere landen en streken die hij bijzonder bezocht heeft met zijn genade en met het werk van zijn geest, als zijn geest maar lang genoeg tegengestaan is, dat hij die streken en die landen dan gaat verlaten. En dat hij dan ergens heen gaat waar tot nog toe de dikke duisternis van het heidendom geheerst heeft. Tot aan de einden der aarde misschien. Waar wij geen gedachte aan hebben, maar dat hij daarheen gaat. Om daar het licht van zijn genade te laten schijnen. En hoe verschrikkelijk zal dan de duisternis zijn van degene die het licht gehad hebben. Maar nochtans, God gaat door. Als het volk Israël de zijnen hem niet aangenomen hebben, dan geeft hij zijn knecht ook tot een licht voor de heidenen, opdat hij zijn heil zou brengen tot aan de einden der aarde. Maar dat is zeker, ondanks het feit dat er oordelen, dat er gerichten zijn, ook als de Heere duisternis brengt over een hart dat van hem niet wilde weten, 10, 20, 30, 40, 50 jaar, en dat zijn geest heeft tegengestaan en uitgeblust. Ondanks dat de Heere duisternis brengt over een stad, over een volk,
waar zijn evangelie gepredikt is, 20, 200, 400 jaren misschien. Ondanks dat de Heere ook in dat opzicht rechtvaardig richt, als hij zulke streken als Chorazin en Bethsaida aan het verderf prijsgeeft, zijn werk gaat door. En als hij ze niet hier vandaan krijgt, dan krijgt hij ze ergens anders vandaan. Dan krijgt hij ze uit landen en streken waar mensen in de erbarmelijkste en primitiefste omstandigheden leven. Als hij daar zijn evangelie, het evangelie van zijn genade laat verkondigen. En als hij daar door dat woord zondaren brengt op de knieën voor hem. Dus als wij denken dat we hebben te klagen, gemeente, dan hebben we wel reden om te klagen. Als het maar geen ongeloofsklachten zijn. Want het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk wat die knecht des Heren ontmoette. En wat hij nog ontmoet. Nu hij door zijn gezonden knechten het evangelie laat verkondigen. Het is verschrikkelijk als we op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Het is verschrikkelijk als hij komt in de prediking van zijn woord en zegt, zie hier ben ik, zie hier ben ik. En als wij hem de rug toekeren en verder gaan. Het is ontzaglijk wat de mens daarmee die liefdevolle zaligmaker aandoet, maar ook wat hij over zijn eigen ziel heen haalt. O, verhard u niet, maar laat u lijden. Geef u verzet op. Verzet tegen de Heere en tegen zijn woord en buig u toch gewillig voor hem neer en leer vragen naar hem en naar zijn sterkte. En er is reden tot klagen, jazeker. Maar aan de andere kant, de Heere laat het ook weten, dat er geen reden tot moedeloosheid is, want zijn werk gaat nochtans door. Er zijn er, het overblijfsel. Er zijn er straks van de einden der aarde. En Christus is toch overwinnaar. En dan het tweede. Als Christus zijn gemeente vergadert, en we zagen dat hij dat doet, dan doet hij dat uit alle geslachten der aarde. Maar daarbij blijkt dat allen die vergaderd worden er ellendig aan toe zijn. Als Christus zijn gemeente vergadert, en dat doet hij uit Joden en heidenen, uit alle stammen van deze wereld, dan blijkt dat allen die hij vergadert, mensen zijn die er ellendig aan toe zijn. Niet waar, we zagen het, hij brengt ze uit Israël, eerst de bewaarden, het overblijfsel, dan ook gans Israël. Hij brengt ze uit de heidenen, een licht tot de heidenen is hij geworden. God breidt zijn handen uit tot aan de verste einden van deze wereld. En vanuit alle naties en tongen wil de Heere ze brengen. Bij hem is geen aanneming des persoons. Hij maakt geen onderscheid, hij plaatst het ene volk niet boven het andere, hij plaatst het ene ras niet boven het andere, hij plaatst mensen met een blanke huidskleur niet boven mensen met een zwarte huidskleur, de Filistijn, de Tyriër, de Moren, ze worden allemaal binnen de Godstad voortgebracht. En sinds de Heere zijn evangelie doet uitgaan tot aan de heidenwereld, geldt wat de Heere in dat visioen tegen Petrus gezegd heeft. Petrus, gij zult niet onrein maken hetgeen God gereinigd heeft. Zijn we wie we ook zijn en waar we ook vandaan komen en wat ons voorgeslacht ook is en wat onze intellectuele begaafdheid ook is en wat de kleur van ons huid ook is en wat dan ook allemaal verschil maakt hier op aarde, zijn we niet allemaal van dezelfde lap gescheurd? Zijn we niet allemaal kinderen van Adam en Eva? En zijn we niet allemaal in zonde ontvangen en geboren? En zijn we niet allemaal waardig om door God voor eeuwig te worden weggedaan? En nu maakt hij geen onderscheid. En nu neemt hij de een niet aan omdat hij intellectueel meer begaafd is dan een ander. En hij neemt een ander niet aan omdat hij tot een beter ras behoort dan een ander. En hij neemt de volgende niet aan omdat hij godsdienstiger in zijn opvoeding en in zijn levensopenbaring is dan een ander. Oh nee, het heeft de Heere behaagd om mensen van allerlei soort en allerlei geslacht te brengen tot de kennis van zijn genade in Christus. En hij doet dat niet om enige verdienst aan de kant van de mens. Want hij was aan niemand iets verplicht. Aan niemand. Maar als Christus zo zijn gemeente vergadert, gemeente, dan blijkt dat allen die vergaderd worden in een erbarmelijke toestand verkeren. Of ze nu Jood zijn, of dat ze nu heiden zijn, of dat ze nu in een christelijk land opgroeien, of in een land dat volslagen in de duisternis van het heidendom en van het bijgeloof verkeert. Ze zijn allemaal in een ontzaggelijke toestand. En waar blijkt dat uit? Uit twee typeringen. De knecht moet wederbrengen, dat is tot bekering brengen, Jacob. En de bewaarden in Israël. Tweemaal wordt dat woord gebruikt. Terugbrengen. Waarom terugbrengen? Omdat ze afgeweken zijn. Omdat ze op een dwaalweg zijn. Omdat ze op het pad van het verderf zijn. Ik zei u al, beeld van de schapen die verdwaald zijn, zit hierachter. Verloren schapen. Want wat is een schaap dat verdwaald is? Wat is een schaap dat de kudde, dat de herder is kwijtgeraakt? Dat is een prooi voor het verderf. Een prooi voor ieder die het vindt. Zo'n beest heeft geen mogelijkheid zichzelf te verweren. Het kan niet eens hard weglopen. Het kan niet eens vluchten. Zo'n beest kan zichzelf niet te weer stellen. Kan een aanvaller niet van zich lijf houden. Een verdwaald schaap is een verloren schaap. En dat is een prooi voor een vijand die hem vindt. Dat is een schaap dat verdorven zal worden. En in zo'n toestand verkeert de mens. Zo is de toestand waarin de mens van nature zich bevindt. Want we hebben God verlaten. En we staan zonder God in deze wereld. In een wereld vol vijanden, in een wereld vol dreiging, in een wereld waarin de dood ons leven bedreigt, in een wereld waarin een eeuwig verderf straks over ons komen zal. En we hebben niemand om ons te beschermen, niemand om ons te verlossen, niemand die ons hulp en bijstand biedt. O, zo bekijken we onszelf niet, maar zo is de werkelijkheid wel. We beseffen dat misschien ons leven lang niet. Maar er komt een moment dat we het gaan ontdekken wat het betekent om verloren te zijn. Al hebben we ons leven lang genoeg gehad aan de aardse dingen en hebben we onszelf altijd kunnen redden. Gemeente, gelooft u het? Onbekeerden in ons midden, gelooft u het eens een keer? U die geen God voor uw hart en geen borg voor uw ziel hebt, geloof het eens een keer. Er komt een moment dat u gaat ontdekken wat u nu niet weet en niet weten wil, maar dat u een verloren mens bent. En wanneer komt dat moment? Wel, als het eerder niet komt, dan komt het in het stervensuur. Dan komt het in dat moment dat u alleen die reis moet maken. En als u door die poort heen gaat, het leven uitgaat, dan zult u ontdekken als u, want zo is het immers, het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel, als u door die doorgang van de dood heen voor de rechter komt te verschijnen, dan zult u gaan ontdekken wat u nooit hebt willen weten en erkennen, dat u verloren bent. Niemand om voor u te zorgen, niemand om u te behouden van de toorn van God en van het Lam, niemand om u terug te houden van dat eeuwig verderf dat straks uw deel zal zijn. Dan zult u ontdekken wat het is om verloren te zijn. En daarom is het niet beter om dat nu te gaan inzien, om dat nu te gaan inleven. en om als een verloren schaap de herder nodig te krijgen en de Heere te hulp te roepen, is het niet beter om ons nu door die knecht des Heeren te laten wederbrengen, te laten terugbrengen van die weg van het verderf waarop wij zijn? Is het niet beter om dat evangelie dat ons verkondigd wordt te geloven en een plaats te geven in ons hart? Is het niet beter om die God te voet te vallen en om het werk van die knecht te smeken, opdat hij ook ons zal brengen tot de kennis van zijn genade? Dat hij ook ons zal geven die waarachtige bekering? Heere, bekeer ons. Zo zullen we bekeerd zijn. Oh, want we zijn in een ellendige situatie en dat gaan diegenen leren die door de Heere worden wedergebracht. Die gaan hun nood kennen. En die gaan vanuit hun nood ook de Heere nodig krijgen. Die gaan er wat van inleven. Ver van huis te zijn en geen mogelijkheid te hebben om terug te keren vanuit zichzelf. Die gaan er wat van beseffen en dat wordt hun nood. En dat drijft hen uit tot de Heere en dat doet hen roepen tot God in de hemel. Dat de Heere zich over hen zou willen ontfermen. Die gaan klagen. Niet over allerlei moeite in dit leven, maar klagen over de boosheid van hun hart en de onbekeerlijkheid van hun bestaan. Die gaan klagen over de nood waarin ze gekomen zijn en waaruit ze zichzelf niet kunnen verlossen. Maar zo krijgen ze de verlosser nodig en dan mogen ze ondervinden, hè, als de Heere door zijn geest en woord hen bearbeidt, dat die knecht wederbrengt, dat die knecht zo'n afgedwaalde terugbrengt, dat hij hem uit zijn nood en dood verlost, dat hij hem zichzelf bekend maakt als de weg, de waarheid en het leven, en wat de mens al niet nodig heeft te weten omtrent deze knecht des Heren. Maar ze komen vanuit de verlorenheid. Ze komen vanuit de nood van hun bestaan. Jazeker, al diegenen, en er is geen uitzondering, al diegenen die verzameld worden, die weten wat het is waar ze uit verlost zijn. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. En ze weten dat een almachtige kracht in hun leven kwam. En ze weten dat God begon te trekken. Ze weten dat ze het aan de Heere en aan de Heere alleen te danken hebben. Dat ze uit die nood en dood verlost zijn. Ja, allemaal die getrokken worden komen uit een ellendige, erbarmelijke situatie. Ik zei, dat blijkt uit twee uitdrukkingen. Niet alleen uit het woord wederbrengen, maar dat blijkt ook uit het feit dat die knecht des Heren tot een licht voor de heidenen is. Waarom een licht voor de heidenen? Wanneer heb je licht nodig? Als er duisternis is. Niet waar? En dat is de situatie van die heidenen. Duisternis. Dat is alleen maar een andere manier om hun ellendigheid aan te duiden. Duisternis. Want ze zijn God kwijt. Duisternis. Want ze kennen God niet. Ze zijn vervreemd van het leven Gods. En ze doen de werken der duisternis. Dat is ze leven in opstand tegen God. O, wat is een mens zonder God. Een duisterling. Elk ogenblik kan die omkomen in de duistere nacht. Elk moment kan zijn laatste zijn en dan stort hij in de buitenste duisternis. Ja, en dat gaat een mens die door de Heere verzameld wordt ook beseffen. Dat hij niks weet. Dat hij totaal onkundig is. Dat hij blind is. Dat hij vervreemd is van God. Met alle theoretische kennis die we van de Heere hebben via opvoeding en hoe dan ook, kennen we hem niet. Hebben we geen deel aan hem en aan zijn genade. En de Heere laat het zo iemand inleven in beginsel. Dat hij als een kind der duisternis geen licht heeft. Maar wat doet hij hem dan ook? Verlangen naar licht. En wat doet hij hem dan? Hopen op licht. En wat geeft hij hem dan? Een vreugde als er licht in die duisternis begint te stralen. En als zo dat woord van de tekst waar gaat worden dat God hem, de knecht des Heren, geeft tot een licht der heidenen. Gemeente, ziet u, de Heere heeft zomaar een paar van die woorden, een paar van die aanduidingen gebruikt om te laten zien hoe het er met de mens van nature voor staat. en waarom de Heere Jezus nu zo nodig is. Want als hij niet komt, dan komt er geen één afgedwaalde terug. En als hij niet schijnt, dan komt er geen licht in de duisternis van één van de duisterlingen. Hoe nodig hij is, en ook hoe genoegzaam hij is, stelt de Heere in het licht in die paar woorden. Er zijn verdrevenen, verlorenen, maar de Heere zendt zijn knecht om ze terug te brengen. En er zijn mensen in de duisternis en ze hebben gans geen licht. En ze zouden omkomen en verkommeren in de duisternis, maar de Heere zendt zijn knecht en hij zegt, gij zult mijn licht zijn. Tot aan de einden der aarde. Nou brak zo in uw leven het licht al eens aan. En bent u door die almachtige hand van uw dwaalweg, van uw zondeweg, van uw weg die naar het verderf voert, teruggebracht. En dan is er een derde element, gemeente. En dat is dit. De zaligheid die in Christus geopenbaard is. Dat komt uit in dat wederbrengen. Dat komt uit in dat licht voor de heidenen zijn. De zaligheid die in Christus geopenbaard is, is voor de volle 100% een goddelijke zaligheid, waar niets van de mens bij is. Waar dat dan uit blijkt, uit de woorden van onze tekst, het allerlaatste van vers 6. Om mijn heil te zijn, tot aan het einde der aarde. Mijn heil. Het komt bij God vandaan. Het wordt door God bewerkt. Alles. Alles wat zo'n verlorene, alles wat zo'n duisterling nodig heeft, dat komt bij God vandaan. Hij bedenkt het. In de stilte van de eeuwigheid heeft hij het verlossingsplan bedacht. Daar was het al zijn heil. Hij bewerkt het, toen hij zijn zoon in deze wereld zond in de volheid des vleeses en toen Christus alles gedaan heeft om de schuld van zijn volk te betalen. Hij verkondigt het, als hij van die zeer blijde boodschap goederdierlijk predikers zendt. Hij werkt het uit. Hij paste toe door zijn geest, de geest van Pinksteren, in de harten van mensen, harten die van nature gesloten zijn. Het is mijn heil, zegt God. En alles, alles wat God aan een zondaar doet en geeft en openbaart en schenkt en doet beleven en geeft te ondervinden. Het is goddelijk van oorsprong, goddelijk van kracht, goddelijk in alles. En er is niets van de mens bij. We dragen er geen steentje aan bij. We geven er geen gram gewicht aan. Het heil is des Heren. Het heil is van de verkiezende God. Het heil is van de verwervende Zoon. Het heil is van de toepassende Geest. En de mens voegt er niets aan toe. Met al zijn ernst niet en met zijn bidden niet en met zijn klagelijk roepen als een verloren, gewond, dodelijk getroffen schaap niet. En met zijn bekering niet. Wat zou een mens eraan toe kunnen voegen? Wat kan zo'n verdwaalde? Wat kan zo'n mens in de duisternis? Maar God doet het alles. En als het begon in uw leven, dat genadewerk, als de Heere naar u zocht, naar u omzag, als de Heere u onrustig maakte, als de Heere in uw leven begon te werken, gedachten van dood en eeuwigheid gaf en uw ziel niet langer rust kon vinden in de dingen van beneden, maar dat u God nodig kreeg. En als het in uw leven begon te werken door dat werk van de Heere, dat besef van schuldig te staan, van in nood te zijn, als u iets van die duisternis en van die verlorenheid ging gevoelen en uit de diepte ging roepen tot God om ontferming en genade. En als u hoop kreeg op het woord en als dat woord voor u werd, voedsel voor uw hongerige ziel, gemeente, wat er dan ook is op de weg des levens en wat er dan ook meegemaakt wordt, het is alles mijn heil, zegt God. Elke bemoediging die de Heere geeft, elk woord dat hij toepast, elk zicht op zijn genade dat hij schenkt, elk gebed dat hij verhoort, elke roep uit de diepte die hij beantwoordt met de blijken van zijn liefde, het hoort bij dat ganse heil waarvan hij zegt, het is mijn heil. En daarom, hij doet het niet om onzentwil. Hij doet het om zijn grote naamswil. Die knecht is Gods heil tot aan het einde der aarde. Ja, zover. En als ik het dan allemaal samenvat, er is geen aanzien des persoons. God gaat tot aan de einden der aarde. God vraagt niet naar deugd of verdienst aan de kant van de mens. Niemand is te slecht, niemand is te vuil, niemand is te verdorven, niemand is te ver gegaan in eigen gerechtigheid. Tot aan het einde der aarde is de Heere het heil Gods voor verslagenen, voor ellendigen, voor verlorenen, voor duisterlingen. Nu hoeft er ook geen mens te denken dat het voor hem niet bereikbaar is. Nu hoeft niemand te denken dat het voor hem niet mogelijk is. Want als Christus zo door God wordt gepresenteerd, en als het niet gaat, gemeente, om uw deugdzaamheid, en als het niet gaat om uw ernst, maar als het alleen maar gaat om God die gedachten des vredes gedacht heeft en niet des kwaads, als God het niet doet om onzentwil, maar om zijn grote naamswil, dan mag vanuit deze overtuiging de boodschap gepredikt worden. En die mag geadresseerd worden aan allen en eigenlijk zonder onderscheid met bevel van bekering en geloof. Wend u tot mij. Alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. En de Heere presenteert zijn heil. Voor verlorenen. Bent u dat? U bent het. Beseft u het ook? Voor duisterlingen. Bent u dat? U bent het. Beseft u het ook? De Heere biedt zijn genade aan ruim en rijk. Voor ellendigen. Hoop op hem. Vlucht tot hem. Wend u tot hem. Het is zijn heil. Hij doet het. Om redenen alleen aan hem bekend. Hij doet het omdat hij eeuwig ontfermer is. Hij doet het omdat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. Hij doet het omdat hij langmoedig is en niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot behoudenis komen. Daarom wordt het ons ook vanmorgen weer verkondigd. En als daar iets van beleefd wordt, als zo'n verlorene, als zo'n duisterling het in zijn hart gaat ondervinden dat God op hem neerzag. Niet om enig goed in hem, maar alleen om eeuwige ontferming. Als hij gaat ontdekken dat het voor de tijden der eeuwen al Gods heil was. En dat het tot in de eeuwigheid der eeuwigheden Gods heil zal zijn. En dat alles wat ertussenin ligt. In de ganse weg van wedergeboorte tot verheerlijking toe. Allemaal het heil des Heren is. In welke weg we ook gaan. En in welke omstandigheden we ook komen. Dat het zijn heil is. Als ik als een arme verlorene naar hem vraag. En als ik mijn schuld aan de voeten van Christus mag brengen. En als ik met de nood van mijn leven bij hem mag schuilen. En als ik in al de zorgen en moeite mijn toevlucht mag nemen en hebben bij hem. Dat het zijn heil is, dan blijft er geen andere plaats over dan de plaats van de aanbidding, nederige aanbidding van die drie enige God, wiens heil verlorenen en duisterlingen mogen ondervinden. Amen. We zingen Psalm 96, het zesde en het achtste vers.
Ootmoedig willen we u danken, Heere, voor uw woord dat ons spreekt van het resultaat van uw werk, Heere Jezus. Gij hebt uw kracht niet ijdelijk besteed. En gij hebt het werk niet te vergeefs gedaan. Maar gij zult voortgaan, overwinnende, en opdat u zult overwinnen. En gij zult uw gemeente vergaderen en voortgaan met dat werk. Uw gemeente bijeenbrengen uit al de volkeren van deze aarde. En u zult uw volk straks eeuwig bij u hebben. Die grote schare die niemand tellen kan. Gehaald uit de verlorenheid. Gehaald uit de duisternis door goddelijke kracht. Heere, wat we u bidden, dat is dat gij ons daarin geloof wilt schenken in de voortgang van uw werk, ook in een wereld waarin Satan het lijkt te winnen. En wat we u ook bidden, Heere, is dat wij in dat werk wat gij verricht betrokken mogen zijn. Dat wij erbij mogen zijn. Dat wij eveneens als verlorenen en als mensen in de duisternis toegebracht mogen worden. Dat wij wedergebracht mogen worden, Heere. Dat we het licht voor het eerst of bij vernieuwing mogen aanschouwen. En dat wij zo delen mogen in dat heil waarvan gij zegt, mijn heil. O Heere, buiten dat heil is geen heil. Buiten die genade is geen genade. Buiten Christus is geen zaligmaker en geen leven. Geef dat wij hem mogen kennen en het heil uit hem deelachtig mogen zijn. En geef dat wij met dat woord werkzaam mogen wezen, Heere. O, wat zou het vreselijk zijn als wij onder de prediking van uw woord hebben geleefd en als van ons zou moeten gelden wat de Heere Jezus van Jeruzalem zei. Uw huis worden u woest gelaten, omdat ge de dag uw bezoeking niet bekend hebt. Bewaar er ons voor, Heere, dat we ons tegen u en tegen uw genadige evangelie zouden verzetten en verharden. Maar doe ons buigen en naar u en naar uw sterkte vragen om Jezus wil. Amen. We zingen de lofzang van Simeon, het tweede vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.